BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de corona-aanpak. En misschien denk je wel niet weer die corona-verhalen. En dat gevoel kan ik me eerlijk gezegd ook wel voorstellen. Want ik heb dat gevoel af en toe ook graag even iets anders. Maar toch is dit het moment voor bezinning. Om te leren, terug te blikken, vooruit te kijken nu veel maatregelen versoepeld zijn en de ziekenhuisopnames gelukkig ook enorm zijn teruggelopen. Wat ging goed en wat totaal niet? En hoe gaan we richting die toekomst om tot de beste corona-aanpak te komen? Maar ook als er een tweede golf zou komen. Daar hebben we deze week over in BNR's Big Five. Nou, mocht je gisteren geluisterd hebben, dan hoorde je al Ira Helsloot bij mij te gast. Hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En in mijn gesprek met hem heeft hij zich wel kritisch uitgelaten over de coronamaatregelen, die volgens hem meer schade aanrichten dan de kwaal. En hij vindt dat er geen openbaar debat mogelijk is. Je kunt hem natuurlijk nog terugluisteren in de BNR-app. Vandaag is mijn gast de man die het voor een monsteroperatie staat en heeft gestaan. Namelijk het testen, het broncontactonderzoek tot een goed einde brengen en zoveel meer. Zijn naam is Sjaak de Gouw. Hij is hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD. En eigenlijk ook in dit hele proces gebombardeerd tot opperdirecteur van de GGD.
Ja, goedemorgen. Ik ben formeel landelijk portefeuillehouder. Iedere directeur heeft landelijk één portefeuille. En die van mij is infectieziektebestrijding. Dat doe ik 16 jaar nu. Dus dat betekent dat ik ook standaard in het bestuurlijk afstemmingsoverleg zit naar de minister toe. En dus bij een aantal infectieziekten in de afgelopen jaren, SARS, Mexicaanse griep en dergelijke, ook al werd gebombardeerd tot woordvoerder. Alleen, ik doe het niet alleen. Er zit een programmabureau nu bij GGD Goor Nederland. En een aantal collega's die hebben ook delen van die portefeuille overgenomen, omdat het wel erg veel werk is voor één persoon nu.
Ja, u heeft een heel belangrijke taak, hè, als het hier om gaat. In dat BAO, dat bestuurlijk afstemmingsoverleg. Als je nou in één woord, één zin het gevoel zou moeten omschrijven van de afgelopen periode, wat is dan het eerste dat in je opkomt?
Bijzonder. In die zin dat de maatregelen die we nu nemen hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer genomen. Althans, toen was er vrijheidsbeperking, daarna nooit meer. Dat is ongekend. Dus we weten dat er af en toe een nieuw virus komt. In 1918, 1958. Dus we gingen er ook vanuit dat het zou gebeuren. Alleen ook destijds hebben we niet de maatregelen genomen die we nu hebben genomen. In de vorm van een lockdown. De maatschappelijke en economische impact is zo bijzonder groot van deze infectieziekte. Wat Ira gisteren terecht zei, daar moet je gewoon ook het debat over voeren. Het is niet alleen een infectieziektecrisis, het is gewoon een maatschappelijke crisis.
Hij geeft ook aan in dat gesprek, er is eigenlijk helemaal geen openbaar debat. En hij maakt zich daar ongelooflijk veel zorgen over.
Ja, een openbaar, er is in ieder geval wel een debat. Tenminste, ik hoor regelmatig mensen zeggen van het gaat veel te ver. We nemen een groot aantal maatregelen die de economie en de maatschappij verstoren ten behoeve van het redden van een enkel leven. Ja, vanuit de infectieziektebestrijding kijk ik daar toch ook anders tegen. En ik heb ook heel veel mensen aan de telefoon, ook nabestaanden van mensen die zijn overleden, die gewoon in en in diep triest natuurlijk zijn van wat er gebeurd is. En die ook zeggen, ja, had dat niet anders gekund? Had je niet meer maatregelen kunnen nemen? Had je mijn vader, mijn moeder, mijn man niet beter kunnen beschermen? Dus ja, het debat vindt op die manier wel plaats, ook in de politiek. En je ziet ook dat het ministerie van VWS erg doordrongen is van de noodzaak om de maatschappelijke en economische impact zo beperkt mogelijk te houden. En dat is ook de reden dat ze ons hebben gevraagd, of opgedragen als GGD, om gewoon heel goed te testen, heel goed bron- en contactonderzoek te doen. Het virus goed in elkaar in beeld te krijgen, waardoor je dan zoveel mogelijk als de anderhalve regel toestaat, weer kunt versoepelen en alles weer een beetje normaal kunt laten.
Ja, daar gaan we ook eventjes straks naar kijken. Ja. Van wat kunnen we daarvan leren? Wat is het voorschrijdend inzicht, zoals dat zo mooi heet? Toch nog eventjes over die uitspraken van Ira Helsloot. Want hij is echt zeer kritisch. En ik hoor je eigenlijk aangeven, we hebben ook afgesproken elkaar te tutoyeren trouwens, dat er wel degelijk een openbaar debat is. Terwijl als je kijkt naar het OMT en ook dat bestuurlijke afstemmingsoverleg, waar jij dan zelf in zit. Ja, daar zitten dus een heleboel partijen niet in. Hè. Er is ook een brandbrief geweest van de medisch specialisten die zeggen, ja, wij vinden dit ook niet een openbaar debat. Hm. En er wordt niet geluisterd naar de kritische geluiden die er zijn.
Nee. Nou, het OMT heeft een specifieke taak. En dat OMT moet zijn taak ook gewoon doen. Het BAO heeft vervolgens de taak om die afweging te maken. Maar het OMT is heel simpel. Die hebben vanaf dag 1 heel consciëntieus, heel nauwkeurig alle informatie verzameld die er over het virus is. En geven op daarvan medische en epidemiologische bestrijdingsadviezen. En waar het gaat over de vragen die zij gesteld krijgen van voor wat betreft bijvoorbeeld sluitingen, onderwijs, et cetera, benaderen zij dat altijd vanuit de epidemiologie. En dat is gewoon hun taak. Dus het zijn gewoon medische professionals.
En dat neemt niemand ze ook kwalijk. Hè? Dat hoor je ook de criticasters ook helemaal niet zeggen. Alleen het is geen afweging die in balans wordt gemaakt. En daar ligt dus wel de kritiek. Ook nu vanuit de zorg, vanuit de medisch specialisten.
Ja, nee, daarna moet je inderdaad in dat bestuurlijk afstemmingsoverleg moet je gewoon die afweging maken. Daar hoort wel een bepaalde breedte bij. Maar je ziet in feite dat het bestuurlijk afstemmingsoverleg, zoals dat eerder heeft gefunctioneerd. Dat ging bijvoorbeeld bij de Q-koorts ook over de afwegingen van ruimen van dieren ten opzichte van het beschermen van mensen. Dat waren relatief simpele vraagstukken die je vanuit de inhoud redelijk kunt benaderen. Alleen ja, de breedte van deze crisis betekent dat het BAO ook niet de instantie was die complete afweging kon maken tussen economie, maatschappelijke ontwrichting en dat gebeurde nu dus eigenlijk in de politiek. En de politiek, ja, er zijn verschillende programma's geweest waar voor- en tegenstanders. Alleen er is geen georganiseerd maatschappelijk debat geweest vanuit de kant van de overheid in de richting van de bevolking.
En wat vind je daarvan, dat dus niet goed in de BAO geregeld is?
Ja, dat is een van de leerpunten die we hebben van waar maak je nu die afwegingen? Er was op een gegeven moment ook sprake van dat er naast een OMT ook een taskforce zou komen die zich bezighield met de maatschappelijke en economische gevolgen hiervan, waardoor er meer in balans zou kunnen komen. Het is natuurlijk ook wekelijks in het katshuis het gesprek van hoe zorgen we ervoor dat die balans en hoe zorgen we ervoor dat de economische effecten zo beperkt mogelijk zijn. Aan de andere kant, ja, kan Hugo de Jonge ook niet anders dan zeggen, ja, we moeten ook wel zorgen dat onze IC-capaciteit niet overbelast raakt. Want we willen geen toestanden zoals we die in sommige andere landen hebben gezien.
Dat is maar dat neemt niemand weg natuurlijk dat daar als heel serieus punt over gesproken zou moeten worden. Maar de vraag is, zijn de maatregelen in balans, als je eigenlijk kijkt dat het een heel selectieve groep over een complex probleem, wat je zelf ook aangeeft, daar hele belangrijke adviezen geeft.
Nou ja, ik denk dat de besluiten die op een gegeven moment, kijk, er worden verschillende adviezen gegeven. Als je kijkt hoe de ministerraad werkt en de ministeriële crisiscommissie afgelopen maanden heeft gewerkt, dan kregen die ook van economen adviezen. Dan heb je ook een interdepartementaal afstemmingsoverleg waar ook de directeur-generalen van alle departementen inzitten. En waarin dus wel die zaken worden besproken. Dus binnen de ministerraad wordt die afweging wel gemaakt. Alleen het is geen openbaar debat in de zin dat de bevolking wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen.
Ja, maar ook dus de medisch specialisten daar dus ook hun zorgen over hebben geuit dat het openbaar debat er niet is, even los van de economen. Ja. Hebben ze een punt?
Ze hebben wel een punt in die zin dat we redelijk blind hebben besloten toen het virus ons land binnenkwam om containment toe te passen. Dat betekent dat je de zwaarst mogelijke maatregelen neemt om het virus uit het land te houden. We gingen er ook een tijd vanuit dat zou lukken. En ja, je ziet dan toen eigenlijk de weg is ingezet om dat goed te blijven doen. Met name ook omdat die IC-capaciteit dan redelijk snel, eigenlijk 3 of 4 weken nadat de eerste patiënt in Nederland was ontdekt, als ik het zo mag noemen, op 27 februari, zaten we 4 weken later al met aan de randen van de intensive care capaciteit. En die periode is zo snel dat het onmogelijk is om in die periode een maatschappelijk debat te voeren. Maar het was wel duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen. Dus de eerste maatregelen zijn al op 9 maart, 2 weken na de eerste patiënt in Nederland genomen. En ja, die tijd is gewoon te kort. Dus we hebben in die eerste periode gewoon achter het virus aangerend en iedere keer de maatregelen genomen die we moesten nemen om erger te voorkomen.
Ja.
En dat verhindert in zo'n fase een debat.
Dus daar heeft dus het openbaar debat onvoldoende plaatsgevonden. Dus die gevoelens begrijp je. Heeft daarmee de Kamer ook, werd die geplaatst eigenlijk voor een voldoende feit? De tijd was er gewoon niet om er gewoon fatsoenlijk over in gesprek te gaan.
Het virus heeft iedereen voor een voldoende feit geplaatst.
Ja.
Als je kijkt naar, in begin maart hadden we het heel even over de curve van Nederland, ging Italië achterna. Dat werd iedere dag werden die twee in de krant naast elkaar gezet. En tegelijkertijd kregen we de beelden van Bergamo. En daarvan zei toen ook wel de Kamer, dit kan niet. En alle partijen waren daar ook over eens. Dus je ziet dat er in die eerste fase ook relatief weinig oppositie was, politieke oppositie, omdat iedereen zoiets had van ja, we moeten wel zorgen dat de IC-capaciteit niet overloopt en we moeten ook zorgen dat de verpleeghuisinfecties stoppen. En dat was kamerbreed. Als ik die discussie nu terughoor over de intensive care capaciteit, ja, dan werd vanuit alle partijen geëist dat dat zou gebeuren. En van de week stond ook een artikel van Robbins in de Volkskrant, die zei ja, de druk ook vanuit de Kamer om naar die 1600 bedden toe te gaan, die was gewoon gigantisch. Dus toen had het virus ons echt in de greep. En hadden we ook geen mogelijkheid om op dat moment te zeggen, nou, laten we even rustig het debat voeren. Want iedere dag dat je wacht met het nemen van maatregelen betekent dat je een stuk verder in die stijle curve komt en dat er gewoon steeds meer mensen overlijden.
En ik probeer, ik kan dit allemaal natuurlijk volgen en in zo'n enorme hectiek, rent iedereen, is er weinig tijd eigenlijk voor reflectie. Dat hoor ik je tussen de regels door zeggen. En dan denk ik toch elke keer bij mezelf, waar zijn de scenario's? Want er is over deze rampen nagedacht. Ja, er zijn allerlei draaiboeken gemaakt. Eerder ook met Ira Hilsloot natuurlijk gisteren gesproken, die ook bij de Mexicaanse griep daarbij bij betrokken is geweest. Waar waren de scenario's?
De scenario's die zijn er. Alleen de scenario's, wat we vaak doen, is ons voorbereiden op de vorige ramp. En wat je dus ziet is dat een scenario, de scenario's die er zijn, gaan ervan uit dat er 20-30% van de mensen in de zorg ziek is. Dat de belasting van de zorg 20-30 keer zo hoog is. Dus het besluiten om bepaalde operaties uit te stellen, besluit om bepaalde patiëntencategorieën niet te behandelen, dat zijn allemaal besluiten die genomen worden. En ook als er sprake is van een vaccin, hoe kun je maatschappelijke onrust voorkomen bij de verdeling daarvan? Daar zijn scenario's van. Alleen deze maatregelen zijn zo ongekend, zoals ik in het begin al zei, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er geen enkel scenario is waarbij we hebben gezegd we moeten een jaar lang op 1,5 meter... Gaan functioneren. Dat is ook een maatregel die niet op dag 1 al genomen is.
Mm-hmm.
Dus in alle scenario-denken hebben we nooit de blikwijdte gehad, als ik het zo mag noemen, om ons dit voor te stellen.
Ja, en is dat dan, met alle respect, hè, want ik zou niet graag in jouw schoenen staan, is dat dan niet ook heel erg naïef? Ik bedoel, we hebben allemaal de beelden gezien van Bill Gates die hierover heeft gesproken. En zo zijn er zoveel meer die hiervoor hebben gewaarschuwd. Hoofdinfectiebestrijding bij de GGD. Dit is toch naïef?
Ja, achteraf gezien is dat naïef. Denk ik dat je het scenario waarbij er een virus is wat ons land compleet op slot zet. We hadden de ervaringen met de Hongkong-griep. Alleen die waren relatief beperkt ten opzichte van wat we nu hebben meegemaakt. En ja, wat ik al zei, in alle scenario's hebben we echt maatschappelijke orde en medische impact staan er altijd standaard op de assen. En economische gevolgen ook. Maar er is nooit een scenario geweest dat zo ver heeft doorgedacht dat we dus zeiden, het hele land moet gedurende een bepaalde periode op slot.
Mm-hmm.
Dat is, ja, daar waren geen scenario's voor.
Nee. En ik probeer me dan toch, want dan word je eigenlijk overvallen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in zo'n proces. Ja, iedereen.
Je wordt overvallen door het nieuwe van het virus. Het feit dat er zoiets kan komen, daar zijn we op voorbereid. Dus alle GGD's staan er gewoon klaar en hebben ook draaiboeken liggen. Dat heet dan incidentele introductie als er een nieuw virus komt. Dus die draaiboeken liggen klaar. We hebben ook draaiboeken grieppandemieën, die liggen ook klaar. Dus daar zijn we op zich wel op voorbereid. Waar we bijvoorbeeld niet op voorbereid waren, dat in het begin was de informatie dat uitsluitend patiënten met koorts met kortademigheid en hoesten het virus konden hebben. Dus die zijn we gaan testen. En we weten nu dat het maar 5% is. Alleen met de kennis van toen hebben we een richtlijn opgesteld voor testen. Alleen later bleek dat het virus dan toch Nederland binnenkwam. Bij mensen zonder klachten of bij hele milde klachten. Dus die kennis van het virus, of het ontbreken van kennis van dit specifieke virus, heeft ons ervoor gezorgd dat we echt achter het virus aan moesten hollen in het begin.
Ja, en dan worden er dus heel belangrijke besluiten genomen. Hè? Dus bijvoorbeeld de scholen die dan uiteindelijk dichtgaan. Jij hebt daar eerder over aangegeven van laten we dat vooral niet doen. En het gebeurt dan toch.
Ja, nee, dat klopt. Als je kijkt naar de medisch-epidemiologische en ook afgezet tegen de kans op besmetting en binnen scholen en het belang van onderwijs, heb ik de week daarvoor inderdaad, en ook in het bouw is dat dan aan de orde geweest, gezegd van ja, als je kijkt naar de epidemiologie, is dat niet echt nodig. Maar vervolgens zie je dat je op de vrijdag voor dat de scholen werden gesloten, was 40% van de leraren afwezig en hielden heel veel kinderen, heel veel ouders en kinderen thuis. En plus dat er toen ook een oproep was van een aantal medische specialisten om het voorzorgprincipe toe te passen, zoals dat heet. En die drie dingen samen hebben toegeleid dat toen in een weekend de beslissing werd genomen om het toch te doen. En met name omdat er gewoon geen leraren waren en leerlingen werden thuisgehouden. Dus daar zie je wel, dat is dan niet een maatschappelijk debat met woorden, maar met voeten, dat mensen zelf aangeven van dit gaat ons te ver. En ja, dan moet je als overheid daarop reageren.
En is het dan niet gewoon een politieke keuze die gemaakt wordt?
Het is een keuze ingegeven door verschillende maatschappelijke argumenten. En als dat een politieke is, is dat een politieke. Maar het is dus altijd de afweging tussen medisch-epidemiologische aan de ene kant en maatschappelijke aan de andere kant. De druk van ouders wat betreft kinderen die thuis zijn, ouders die zelf niet kunnen gaan werken, de kwaliteit van het onderwijs dat tijdelijk verminderd wordt. En dat zijn, dat zijn besluiten die politici moeten nemen. En daarmee zijn het waarschijnlijk politieke besluiten.
Was je erop tegen?
Ik heb daar nooit een standpunt. Ik begrijp de politieke afweging. Ik denk niet dat ik hem zelf zo zou hebben gemaakt als ik politicus was. Maar misschien ben ik daarvoor te veel arts. Maar ik begrijp de afweging die in de politiek is gemaakt. Want wat ik al zei, als je daarmee wordt geconfronteerd, dan doe je op dat moment het beste. Dus ik heb niet het idee dat er hele grote politieke fouten zijn gemaakt in de verschillende keuzes die zijn gemaakt. Als je kijkt welke argumenten voorlagen, dan denk ik ook dat bepaalde politieke afwegingen ook niet anders hadden gekund. En als je de politiek vertaalt als Kamer, dan was er ook altijd voor iedere maatregel wel een hele grote meerderheid in de Kamer.
Ja. En toch geef je heel duidelijk aan, als ik politicus was geweest, had ik die keuze niet gemaakt. Misschien kijk ik daar te veel als arts naar.
Ja.
En dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat je hoopt. En dit heeft zoveel gevolgen gehad, dat die scholen zijn dichtgegaan. En eigenlijk, je was bij dat bestuurlijk overleg, neem ik aan, ook betrokken.
Ja, ja.
Voor deze keuze. Ja, heb je je hart gemaakt van, ik ben het er niet mee eens?
Nou ja, op dat moment was het OMT er ook over eens dat het niet nodig was. Het OMT-advies dat zit ook altijd standaard bij de kabinetsstukken. Maar waar we het in het begin over hadden, het OMT was leidend. En in het begin zei je van ja, is dat wel de goede manier geweest? Nou, hier zie je dus een voorbeeld waarbij wel dat openbaar debat heeft plaatsgevonden tussen medische argumenten en maatschappelijke argumenten. Dus in die zin is dit een soort honorering geweest van de druk vanuit de samenleving. En,
eigenlijk heeft dat dus niet tot een goede beslissing geleid?
Nou, ik zeg niet dat. Nee, het gaat erover, wat is het doel van de beslissing? Als het doel van de beslissing is om onrust bij ouders weg te nemen, dan heeft het wel tot een goede beslissing geleid. Dus bij de politiek horen natuurlijk ook altijd belangen die er zijn. En dan dien je bepaalde belangen wel en andere belangen dien je niet. De onrust onder leraren is ook gebaat bij het sluiten van scholen. Dus er zijn een aantal maatschappelijke belangen die op dat moment in de discussie zijn ingebracht.
En die afwegingen begrijp ik ook allemaal. Maar ik probeer me dan te verplaatsen in jou. Jij had heel duidelijk de mening, we moeten het niet doen. En dan komt er op een gegeven moment in dat baal, in dat overleg waar je ook bij zit, wordt dit besproken. En dan komt uiteindelijk het besluit om het toch te doen. Heb je onder druk gezet gevoeld?
Nee, op geen enkel moment. Nee, ik zeg al, het is gewoon een maatschappelijke afweging. Dus juist waar we het over hadden. En dat zie je natuurlijk ook bij de verpleeghuis en de bezoekregeling. Dat zie je ook in ons gewone werk, waarbij wij een deel van ons GGD-werk tijd niet meer hebben kunnen doen, terwijl we dat ook heel belangrijk vinden. Het is continu het maken van afwegingen. En als je in die afwegingen verdiept, dan kun je ze ook begrijpen. Dus ook de versnelde versoepeling om de economie weer op gang te brengen en de economische schade te verminderen. Daarvan hebben we ook eerder gezegd, dat zou je wat meer moeten uitsmeren in de tijd, om iedere keer als je maatregel neemt, 3 weken de tijd te hebben om te kijken wat het effect van die maatregel is op het aantal besmettingen. Nou, dat is ook in elkaar gedrukt, als het ware, die termijnen, waardoor er dus steeds een grote versnelling was van maatregelen. Nou, vanuit medisch-epidemiologische invalshoek is dat niet wenselijk, want je kunt namelijk niet het effect van maatregelen meten voordat je volgende neemt. Alleen vanuit de maatschappelijke druk, het was natuurlijk heel logisch dat je dat deed.
En die processen, maar wat elke keer beklijft, en je merkt nu ook de onrust in de samenleving, gaan we straks ook nog wel nader op inzoomen samen met jou, dat er steeds meer wordt gedacht, waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Al deze maatregelen, want er is geen wetenschappelijk bewijs dat die social distancing bijvoorbeeld echt werkt. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de mondkapjes werken. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de scholen dicht laten sluiten een goed idee is. En toch wordt dat allemaal gedaan met alle grote gevolgen van dien.
Ja, nou, dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor social distancing, daar ben ik niet met je eens. We weten, kijk, dat gaat een discussie over aerosolen of grote druppels. We weten dat een aanzienlijk deel van de besmettingen, met name degene die hoesten, worden overgebracht door die grote druppels. Dus dat is een hele terechte maatregel die we genomen hebben. Waar het in feite over gaat, welk aandeel van totale besmettingen wordt op die manier tot stand gebracht en welk deel op andere manier. Maar social distancing is een maatregel waar ik echt achter sta en die ook wel wetenschappelijk is bewezen. Voor wat betreft mondkapjes zie je dat daar, dat heeft ook te maken met de maatschappelijke druk, dat we nu in het openbaar vervoer doen. Nou, andere landen gaan verder. Dus het feit dat wij het altijd hebben gezegd, mondkapjes geeft ook schijnveiligheid, heeft in ieder geval voor gezorgd dat die wetenschappelijke inzichten hebben geleid dat niet hier in alle winkels en alle openbare gebouwen mondkapjes verplicht zijn. Alleen in situaties waarin het niet mogelijk is om de 1,5 meter goed te handhaven, daar is dan gezegd, ja, dan moeten we accepteren dat het daar niet lukt. En dan kun je als het doekje voor het bloed, maar even zeggen, of in ieder geval om te kijken of je nog iets kunt voorkomen, kun je daar dan mondkapjes verplicht stellen.
Laten we daar straks over verder praten, ook over die dubbelheden die erin zit en wat het uiteindelijk ook doet met de burgers. Dat doen we straks.
Ja.
BNR, The Big Five, Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week hebben we 5 kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Sjaak de Gouw. Hij is directeur bij GGD, hoofd infectieziektebestrijding. Onze gasten stellen elkaar altijd vragen. En dat noemen we de kettingvraag. En in de vorige aflevering noemden ze naam al een aantal keer, was hier Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iemand die zeer kritisch is als het gaat om de corona-aanpak. En had de volgende vraag voor je.
Mijn vraag aan hem is, hoe weegt hij nou af het belang van contactonderzoek, wetende over het ontzettend lage aantal besmettingen in Nederland nu, versus alle resources die hij daarvoor inzet en die hij dus niet voor iets anders kan inzetten?
De vraag van Ira.
Ja, afgelopen maanden hebben we in dat bron- en contactonderzoek veel gebruik gemaakt inderdaad van andere medewerkers. Maar ook medewerkers die op dat moment hun werk niet konden doen. Zoals bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, die natuurlijk prima geschikt zijn om testen af te nemen en bron- en contactonderzoek te doen. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van medisch studenten. Met name degene die met co-schappen bezig waren en daarmee moesten stoppen. Dus dat waren resources die op dat moment beschikbaar waren. We zijn nu een plan aan het maken, ook een capaciteitsplan voor het najaar. Daar maken we natuurlijk wel prognoses op om te zorgen dat we niet te veel mensen als bankzitter hebben. Dus die we in dienst hebben, maar die op dat moment niet hoeven te werken. Maar het uitgangspunt is dat we al onze werkzaamheden die we gewoon doen in september weer beginnen. Dus ook de jeugdgezondheidszorg weer, de scholen gaan weer open. Maar dat geldt ook voor alle andere werkzaamheden. Dus de meeste GGD'en zijn nu bezig om mensen van buiten, studenten, mensen zonder werk, gepensioneerden, binnen te halen om dat werk te gaan doen.
Dus er worden nu in razend tempo worden de mensen opgeleid die dat allemaal moeten gaan doen om te zorgen dat de druk niet ten koste gaat van andere werkzaamheden.
Ja.
En kun je dan echt aangeven dat er het helemaal niet ten koste gaat van GGD-werkzaamheden? Want ik bedoel, de schoolartsen hebben heel lang hun werk al niet kunnen doen, natuurlijk. Ja. Ook omdat de scholen dicht zijn gegaan. Vaccinaties zijn uitgesteld, bijvoorbeeld.
Ja, nou, de vaccinaties die uitgesteld zijn, er ligt nu een advies van de afdeling Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, hoe we daarmee het beste kunnen omgaan. Een aantal kunnen worden ingehaald, met name de groepvaccinaties. Er zijn een aantal die later worden gegeven. Er zijn er ook een aantal die we op een andere manier moeten gaan geven. Dus daar liggen nu de plannen voor klaar. Voor wat betreft de jeugdgezondheidszorg zie je dat we moeten accepteren dat een deel van de contacten die we in een bepaald jaar hebben niet hebben kunnen plaatsvinden. En daar moeten we zo kijken of het lukt om dat in te halen of niet. Dus daar worden op dit moment plannen voor gemaakt, samen met het ministerie.
Is daar dan al inzichtelijk wat de schade daarvan is? Want dat heeft dus al die tijd niet kunnen plaatsvinden.
Nee, maar schade daarvan is erg ingewikkeld. Kijk, de consultatiebureaus hebben gewoon doorgewerkt. Dus dat betekent dat alle problemen die jonge ouders of die ouders hebben met je hele jonge kinderen, waarvoor ze bij ons komen, die zijn we in staat geweest om die ook gewoon af te handelen. Het gaat met name over de lagere schoolkinderen. En daar is het moeilijk om binnen 2 of 3 maanden vast te stellen welke gevolgen dat heeft. Omdat het is echt preventief werk waarvan je de effecten pas na jaren ziet.
Ja, maar maak je er zorgen over? Hè? Als je dus aan de ene kant ziet dat een bepaalde jonge kinderen dus daar het contact mee verloren is gegaan.
Ja, nou, ik zeg met jonge kinderen niet, maar met school wel. En dat betekent dat we dit jaar gewoon extra gaan investeren om ervoor te zorgen dat we die contacten weer krijgen.
Ja.
We hebben in het lager.
Maar maak je er zorgen over? Want dit is natuurlijk wel heel lang aan de gang al.
Het is 3 maanden aan de gang.
Ja.
Dus dat betekent van
voor
het jaar.
Voor lagere schoolkind, dat zijn hele jonge kinderen, is dat natuurlijk een hele lange tijd.
Ja, ja.
Zeker maar als dingen niet goed gaan.
Maar er zijn 2 dingen. Het feit dat ze 3 maanden naar school zijn geweest, daar maak ik me ook wel zorgen over. Maar het feit of ze nu wel of niet onze jeugdverpleegkundigen hebben gezien op dat moment, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Want dat zijn zaken die we nog kunnen inhalen.
Ben ik op zoek naar de balans opmaken. Want dat is wat we eigenlijk nu doen. In het begin heb je heel erg aangegeven, moesten eigenlijk achter de feiten aanrennen. Die scenario's lagen er dus niet goed klaar. Hè? Dat is eigenlijk wat we hebben geconstateerd. Als je nou naar de huidige situatie kijkt en het aantal testen die jullie hebben gedaan en dat dashboard er is. Ik neem aan dat je daar heel vaak op kijkt. Wat maak je daar dan uit op of we goed bezig zijn op dit moment, als het gaat om al die maatregelen?
Nou, dat we goed bezig zijn. In die zin dat er zijn 3 ankerpunten benoemd. We moeten zicht krijgen op het virus. Die IC-capaciteit moet niet belast worden. En de uitbraak in verpleeghuizen moet achterwege blijven. De kwetsbare ouderen. En dat zijn dus de 3 eikpunten die we nemen. En dan zie je dat we wat dat betreft nu goed bezig zijn. In de zin dat er heel weinig besmettingen zijn in deze periode. En dat we door de intelligente lockdown in de periode maart, april, mei in staat zijn geweest om het virus terug te dringen, of het aantal besmettingen terug te dringen. En dan komen we weer bij de befaamde R-factor. Die moet onder de 1 zijn. Nou, dat is hij nu ruim. Geschat door dat hij nu 0,7, 0,75 is. En dat is een situatie die gewoon goed vol te houden is. En we zijn dus nu met name bezig om ons voor te bereiden op het najaar. Omdat we weten dat er altijd in de winter meer griep en meer verkoudheidvirussen zijn. Dus we er ook van uitgaan dat er ook in het najaar weer meer coronavirus zal zijn.
Ja, oké, dus dat is dan de zorg die er ligt voor die tweede golf die dan mogelijk opkomt. Maar als je dus nu eigenlijk ziet, hè, want eerder gaf je aan, er is wel wetenschappelijk bewijs voor die social distancing, maar je ziet heel veel mensen die zich er niet aan houden. We hebben het protest natuurlijk op de Dam gehad. De veiligheidsregio's, de burgemeesters zijn weer bij elkaar geweest. Die geven aan, mensen zijn echt op een andere manier zich nu aan te gedragen. Die houden die afstand helemaal niet meer. Ik weet niet wat jij zelf om je heen ziet, maar ik zie ook op heel veel plekken dat ik denk, ja, mensen zijn gewoon aan het verwateren op dit moment. En toch nemen de besmettingen niet toe. Dus dan, waar is dan dat bewijs dat die social distancing helpt? Ik begrijp het gewoon niet.
Nou ja, kijk, de kans, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Dam, de demonstratie. Er zijn op dit moment weinig mensen besmet met het virus. Dat betekent dat statistisch de kans klein is dat er iemand op dat moment besmet is op de Dam. Met name ook omdat de mensen hebben gevraagd met klachten om thuis te blijven. Als het virus er niet is op een bepaalde plaats, kan er ook niemand besmet worden. Dus het feit dat we op dit moment bij een aantal zaken waarbij je bij een hogere virus prevalentie, hè? Dus als het virus, bijvoorbeeld als niet 5%, maar 15% van de mensen het virus zou hebben. Dan zou dus de kans op besmetting ook veel groter zijn, ook op die plaatsen.
Ja.
En wat ik heb gezien gisteren bij die kroegen en dergelijke, nou ja, dat weten we. Dat zien we dus ook uit andere landen terug, waar bijvoorbeeld de nachtclubs open zijn gegaan. Die zijn weer dicht, omdat daar besmettingen plaatsvinden. Dus het kan wel, alleen het is een combinatie van het virus moet er zijn en de omstandigheden moeten er zijn.
Ja, en als we dan nu dus zeggen het virus is er niet, is dan niet ook gewoon het moment om dingen gewoon helemaal vrij te geven? Hoe wordt die afweging gemaakt?
We weten zeker dat het virus terugkomt. En als ik me goed herinner, ik heb vandaag de coronadashboard nog niet gelezen, dan zijn er vandaag in Nederland toch 2600 mensen besmettelijk. Dus het is niet zo dat er niemand, misschien is het dat er iets naast zit. Ik heb vandaag nog niet gelezen, het wordt regelmatig bijgesteld. Maar het is dus niet zo, iedere dag testen weinig mensen positief. En iedere dag doen wij nog bron- en contactonderzoek. Dus dat virus dat is niet weg. Alleen, het is er minder dan een paar maanden geleden. De R zit onder de 0, onder de 1, maar is geen 0. Dus dat betekent dat je nog steeds kans maakt op besmetting. Ja. En dat je dus nog steeds, wat mij betreft, gewoon voorzichtig moet zijn om dat op te lopen. Want iemand met een milde besmetting kan iemand anders besmetten die vervolgens in het ziekenhuis komt en overlijdt.
En als je dan toch alles nu bij elkaar neemt en ook zegt, hè, we liepen achter de feiten aan en we hebben echt besluiten moeten nemen, terwijl we eigenlijk nog niet alle informatie voorhanden hadden. Wat zou je dan anders doen? Als je nu weer voor diezelfde keuzes en straks die tweede golf komt, wat moet er dan anders gebeuren?
Nou, wat we dus nu anders gaan doen is, die plannen die liggen er al. Dat heeft de voorzitter van Veiligheidsberaad ook zo even geciteerd. We gaan dus nu veel meer echt op het virus zitten. Onder andere door die rioolwateranalyse. Weet u zeker dat als we daar plotseling een verheffing zien, dat we dan een paar dagen later besmettingen zullen zien. We testen direct. We hebben voldoende testcapaciteit. We hebben voldoende capaciteit voor bron- en contactonderzoek, waardoor we ook degenen die in contact zijn geweest kunnen waarschuwen en vragen om thuis te blijven. En wij verwachten dus, gecombineerd met het vasthouden van het gedrag van mensen, dat we daarmee in staat zijn om die tweede golf te voorkomen. Of een heel klein golfje laten maken.
Veel plezier.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Sjaak de Gouw. Hij is hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD. En eigenlijk geef je aan, zoals we net ook met elkaar bespraken, we kunnen eigenlijk op basis van het rioolafvalwater kunnen we gewoon heel goed zien hoe die besmetting, en daar verwachten we heel veel van. Is het dan dus niet zo heel erg belangrijk meer dat mensen zich laten testen?
Juist wel. Het testen is. Het gaat erover dat we de zorg niet willen belasten. En als je dus kijkt naar hoe iemand wordt besmet, iemand scheidt dan rioolwater uit. Maar dat komt natuurlijk bij het rioolwater van anderen. Dus dan weten we alleen maar dat er in een bepaalde gemeente bijvoorbeeld meer besmettingen te verwachten zijn als plotselinge stijging daarvan zien. Het moet ook nog wel ingeregeld worden, want het is heel nieuw nu om dat op meer dan 300 plaatsen te gaan doen iedere dag. Maar vervolgens moeten we die mensen wel testen, want we moeten uit die hele gemeente, waar we dus zien dat er mogelijk een aantal mensen besmet zijn, moeten we wel zorgen dat we die mensen heel snel te pakken krijgen.
Oké, dus dat testen bij klachten, hè? Want ik hoor ook heel veel mensen zeggen van ik wil me laten testen of ik het heb gehad, maar daar gaat het niet echt over op dit moment.
Nee, dit gaat echt, het virus moet in je keel zitten, en als je het hebt gehad en je bent weer beter, dan zit het virus niet meer in je keel, dan treffen wij het ook niet aan. En als je geen klachten hebt en je hebt het ook nog niet gehad, dan is de kans klein dat je het virus op dat moment bij je hebt. Het kan wel, maar dat is dan echt het gooien van een dobbelsteen. En dat is onvoldoende om iedereen te gaan testen.
Ja, zijn er nog meer misverstanden als het gaat over dat testen? Want ik hoor heel veel mensen er allerlei dingen over zeggen.
Ja, het gaat dus echt. Als je. Nou ja, er zijn een aantal misverstanden waar wij in de praktijk mee te maken krijgen. Dat mensen zeggen: nou, ik wil eigenlijk getest worden, want ik krijg morgen iemand op visite en dan wil ik weten of. Nou, daar helpt het niet voor. Mensen die een verklaring willen, omdat bepaalde landen zo'n test, zo'n coronavrije verklaring eisen. Dat is ook onzin. Want als ik jou op dag 3 na een besmetting test, vind ik niet, terwijl je op dag 5 ziek kunt zijn. Dus dat zijn een aantal van de redenen waarvan wij zeggen, ja, daar is het niet voor. Waar het wel voor is, is dat mensen met klachten, dat zo snel mogelijk die mensen willen identificeren, gaan kijken waar komt het vandaan. En dan vinden we soms een gemeenschappelijke bron. Het is een kerk of een restaurant bijvoorbeeld, of slachthuizen. En aan de andere kant vragen wij met wie mensen contact hebben gehad. En die mensen gaan we dan ook benadrukken dat ze een hoog risico lopen.
Ja.
En dat blijkt ook wel. Want
en de kritiek daarop is dat het allemaal veel te vrijblijvend is.
Het is hoogstens vrijblijvend in de zin dat we mensen niet een verplichte quarantaine opleggen. Maar we doen wel regelmatig onderzoek. En dan blijkt dat meer dan 90% van de mensen zegt, als ik nou contact ben, als ik dus in contact ben geweest en ik krijg die mededeling, ben ik bereid om thuis te blijven. En dus dat is, ja, dat is gewoon de volksaard die we hebben.
Mm-hmm.
Waardoor wij zeggen, ja, dan moet je niet bij iedereen afzonderlijk zo'n besluit gaan nemen als voorzitter van de Veiligheidsraad.
En geldt dat een beetje als het gaat om alle regels? Is men bereid zich aan die regels te houden? Want samen met het RIVM doet het GGD doorlopend onderzoek daarnaar. Wat zijn de laatste inzichten?
Ja, nou, de laatste resultaten komen deze week van de derde meting. Althans, ik heb ze vandaag nog niet gezien. Ik was per hier naartoe. En we zien wel dat bijvoorbeeld handen geven, dat nog steeds 95% van de mensen dat niet doet. Afstand bewaren in winkels bijvoorbeeld ook. Contact met kleinkinderen, nou, daar zijn we ook wat soepeler in geworden, dus dat zie je wel. Maar we zien wel dat er, ja, een licht afnemende bereidheid is, met name dus waar het gaat over terrassen en dergelijke. En dat zien we dus ook in de praktijk terug. Maar het volgen van maatregelen op het moment dat je weet dat je een risico loopt, en dat ook daarmee andere risico lopen, dan zien we wel dat de meerderheid van de mensen bereid zijn om thuis te blijven als ze klachten hebben en positief zijn getest.
En moet ik dan deze fase zien als een soort afkoelfase voor iedereen, dat, nou ja, mensen worden wat losser omdat ze de urgentie minder voelen en dat dat ook niet zo erg is?
Ik denk het wel, als mensen het virus niet zien en ondertussen zich beperkt voelen, dan vragen mensen zich af waarom. Dat is een logische menselijke reactie. Ik vind ook dat we daar op een volwassen manier mee moeten omgaan. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in het gegeven dat de handhaving door de veiligheidsregio niet heel strikt is. Dat mensen eerder worden aangesproken dan beboet. We hebben relatief weinig beboet. Dus zo gaan wij daarmee om. Alleen we weten nu ook al dat in het najaar, als mensen meer binnen zijn, terrassen verlaten zijn, mensen meer in kroegen zelf zitten, dat de scholen weer beginnen, dat mensen weer naar hun bedrijf gaan, dat het dan wel belangrijk is. Want we weten zeker dat als het aantal contacten tussen mensen toeneemt, dat dan de R ook weer gaat oplopen. Dus daarom blijven die maatregelen blijven belangrijk.
Maar die gaan jullie dan vervolgens een beetje aanscherpen op het moment dat het nodig is en nu mensen een beetje tot rust laten komen?
Nou, vanuit de GGD is het heel simpel. Wij adviseren iedereen om altijd de maatregelen te volgen. Wat ik net al zei, iedere infectie is er één te veel. En iedere infectie kan echt leiden tot dramatische gevolgen. Dus het advies dat wij als GGD geven is, houd gewoon de afstand. Maar tegelijkertijd is te begrijpen dat mensen dat niet altijd lukt. En daarom wordt ook in de communicatiestrategie ingezet op september. Om gewoon dat bewustzijn weer groter te maken. En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de introductie van een app die je zo wilt plannen. Dat mensen ook daadwerkelijk hem gaan gebruiken. Dus de hele communicatiestrategie van de Rijksoverheid is erop gericht om ervoor te zorgen dat als het spannender gaat worden, dat mensen dan zich houden aan de maatregelen.
We hebben morgen natuurlijk ook weer een nieuwe gast. En daar mag je ook een vraag aan stellen. Dat is microbioloog Alex Friedrich. Wat is je vraag aan hem?
Ja, nou, mijn vraag aan Alex is: Alex die heeft echt heel veel kennis van antibioticaresistentie in de grensstreek. Hij heeft grote samenwerkingsprojecten met Duitsland. Hij kent zowel de Nederlandse als de Duitse zorgstructuur. En we horen in de politiek nogal eens van: de Duitsers doen het anders, de Duitsers doen het beter. Dus mijn vraag aan hem is: van, heb jij ook leerpunten? Best practices, wat kunnen we van elkaar leren in de bestrijding van de coronacrisis, gelet jouw kennis van het Duitse en Nederlandse zorgsysteem?
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Laten wij ook besluiten, want daar gaat deze hele week over. Wat is nou de beste corona-aanpak en wat zijn de lessons learned? Ben je al in staat om uit te zoomen, ook als het gaat om jouw eigen rol en de andere stakeholders, met wie de belangrijke besluiten zijn genomen en wat je wel en niet goed vindt?
De volgende keer dat we ons voorbereiden, doen we dat weer op iets wat we nog niet kennen waarschijnlijk. Maar als het gaat over de tweede golf, dan zie je wel dat we hebben geleerd. Het belangrijkste is dat we nu iedereen testen in plaats van alleen de mensen van wie we in het begin dachten dat ze het zouden kunnen hebben. Dat is een belangrijke, want hoe eerder je mensen vindt, hoe eerder je ze ook kunt volgen en kunt adviseren. We zien dat we veel slimmer met een aantal maatregelen kunnen omgaan. Er is echt heel veel creativiteit losgekomen. En dat is voor mij ook wel een belangrijk punt, dat je gewoon in gesprek met mensen, of het nou ondernemers zijn of burgers, bedrijven, dat je ziet dat mensen wel in staat zijn om creatief te denken. En bijvoorbeeld ook het feit dat ik nu driekwart van mijn vergaderingen via een videoverbinding heb. Geeft ook aan dat we ook dat soort dingen meer in maatschappelijke zin ook kunnen leren van wat we hebben meegemaakt.
Maar wat gaan jullie of wat ga jij doen als het gaat om burgers die steeds meer gaan twijfelen aan maatregelen, ook aan de dubbelheid die we daarin zien. Hè? Dus bijvoorbeeld sekswerkers die niet die anderhalve meter afstand hoeven te houden. GGD is ook altijd heel erg betrokken bij sekswerkers, hè? Ja. Vanuit andere hoedanigheden. Hoe moet je dat verhouden dat wij dat dan wel allemaal moeten doen? Hè? Dat, ik bedoel, dat je wel in een vliegtuig naast elkaar kan zitten met anderhalve meter afstand, maar dat je dus niet in dat theater naast elkaar mag zitten, zoals in een vliegtuig gebeurt. Het valt niet meer te begrijpen.
Nou, ik denk, ja, het is wel uit te leggen in die zin waar we het eerder over hadden. Er zijn gewoon bepaalde, het is een afweging tussen maatschappelijke, economische en gezondheidsbelangen. En in iedere afzonderlijke situatie maak je een andere afweging. Als je dus tegen sekswerkers zegt, jullie mogen komend jaar niet werken, dan weet je dat er een hoop mensen zonder werk komen te zitten. Als je zegt tegen vliegtuigen, jullie mogen alleen maar vliegen met 30% bezetting, dan weet je dat er geen enkel vliegtuig rendabel vliegt. Dus juist die afweging tussen maatschappelijke, economische en volksgezondheid impact zorgt ervoor dat de ene maatregel anders uitpakt dan de andere.
Ja, maar ja, dan denk ik aan de theaters, de hele cultuursector, die heeft ook een gigantisch probleem. Ja. Die zitten nu te luisteren, dan waarom wij niet dan?
Ja, nou, wat je wel ziet is dat we wel met alle sectoren, wij moeten zeggen, het ministerie of het kabinet eigenlijk, dat gaat natuurlijk veel breder, dat we met alle sectoren in gesprek zijn om te kijken hoe kunnen we nog verder versoepelen. Dat is ook wat ik net zei, het leren van het virus, wat kan er wel, wat kan er niet, dat geeft ons ook iedere keer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we er dichter op zitten en dat we verder kunnen versoepelen. De maatregelen die nu al zijn versoepeld per 1 juli... hadden we in mei nog niet kunnen bedenken dat we al zover waren, als het bijvoorbeeld gaat over kermisexploitanten. Nou, er wordt nu ook weer gesproken over betaald voetbal met het publiek, hadden we ook nooit kunnen bedenken. Dus we zijn al in staat geweest als land om een aantal maatregelen verder te versoepelen op basis van de inzichten die we nu hebben. En natuurlijk is de agenda voor de komende periode dat we daar zover mogelijk mee doorgaan, voor alle sectoren.
Ja, wat is uw grootste zorg?
Mijn grootste zorg is dat dat de maatregelen onvoldoende worden nageleefd. Kijk, als de maatregelen voldoende worden nageleefd, dan kunnen we garanderen dat er geen grote vloedgolf komt zoals in het begin. Zo simpel is het. De maatregelen.
En er is dus geen zorg bij je dat we misschien een verkeerde afslag hebben gepakt. Met eigenlijk de beperkte informatie die we in het begin hadden. Want dat is wat de criticasters zeggen. Hè? En dat zijn niet de minste.
Ja.
He, ook weer die medisch specialisten die ik eerder met die brandbrief benoemde.
Ja. Nee, maar goed, het terugkijken naar wat we hebben gedaan. Dat moet nog gebeuren in alle evaluaties. Dat is ook door het kabinet gezegd. Ik zie zelf, ik ben er dagelijks bij betrokken geweest, dat we iedere dag de juiste beslissing hebben genomen. Of de meest voor de hand liggende beslissing hebben genomen. De meest noodzakelijke beslissing hebben genomen met de kennis die we hebben.
Maar dat hoeft niet per se de beste beslissing te zijn, natuurlijk.
Dat hoeft niet de beste beslissing te zijn. Alleen met de kennis die je hebt, moet je op een gegeven moment een beslissing nemen. En ik zou niet weten welke beslissing we wanneer anders hadden moeten nemen.
Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Jacques de Gouw, en natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren in de podcast, in de BNR-app en op bnr.nl. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag.